De tekstwoorden voor deze morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13, de versen 8 en 9. Lucas 13, de versen 8 en 9. Daar lezen wij het woord des Heeren. En hij antwoordende zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zou hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover. Schrijf wij hierboven getelde jaren. Het verband waarin deze gelijkenis voorkomt, ten dele ook in verband met hoofdstuk 12, waar de Heer Jezus heeft gewezen op de tekenen der tijden, en dat de mens in zijn geveinstijd wel het aangezicht van het weer weet te onderscheiden, met zuidenwind, er zou hitte zijn, enzovoorts, maar de tekenen der tijden niet weten onderscheiden. En van zichzelf ook geen oordeel oordeelt. Men gaat rustig met de wederpartij naar de overheid. In plaats van te bedenken dat ieder ogenblik de grote overste ons ter verantwoording kan roepen. En ons kan toevoegen, betaal mij wat gij schuldig zijt. Hoe zult ge eruit komen, zegt de koning. Gij zult er niet uitkomen, tenzij dat het laatste penningske betaald zal zijn. In die tijd komen er enige mensen bij de Heer Jezus, die hem vertellen van een vreselijk iets dat in Jeruzalem gebeurd is. Er zijn mensen uit Galilea, nou ja, uit Galilea waren doorgaans wel niet zulke beste mensen, maar ze behoorden toch bij het volk. Het volk Israël. En die Galileërs, die waren gekomen of om een offer te brengen, maar waarschijnlijk hebben ze wat gedaan tegen het toen heersende gezag van Pilatus de Romeinen. En Pilatus heeft opdracht gegeven om ze te doden. En als we dat even aannemen, dat ze in de tempel waren om te offeren, dan zien we daar dat ze net bezig zijn, het dier is geslacht, het bloed wordt opgevangen en daar komen enkele soldaten, onheiligen, de tempel binnenstormen. En die doorsteken met hun zwaarden deze Galileese mannen, zodat hun bloed spat op het bloed dat in de schalen wordt opgevangen, het bloed van de offerdieren. Zie daar dan eens bij, bedenkt dat dat offer gebracht wordt omdat zij met hun bloed voor God niet konden bestaan. En dat de dienst der offeranden toch symbolisch aanwees. Een ander bloed, een ander leven. Dan is het wel een sprekend getuigenis dat het bloed der offeranden ontheiligt en krachteloos werd daar in de tempel door hun bloed. Terwijl juist de offerdienst moest prediken, een ander. Wel in te denken dat de mensen die de symboliek verstonden zich met afgrijzen hebben afgewend en met David hebben gezegd, uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen, al goddeloos volk. volk verdoet als schuim van de aarde. Het zou ook zo kunnen wezen. Staat ons niet vermeld dat ze in Jeruzalem een opstootje hebben beraamd tegen het Romeinse gezag, die woeste Galileërs. Maar dat Pilatus een sterke bende soldaten op hen af heeft gestuurd en dat ze gevlucht zijn. En dat ze tenslotte de wijk hebben genomen naar de tempel, naar het altaar. Net als eenmaal Joab deed, die de hoornen van het altaar greep. Maar het baatte hem niet. Zo baatte het hun ook niet. Ze werden toch gedood. Deze toevlucht baatte hem niet. Al heette hij de tempel Israëls. Al heette hij de poort van Sion. Ja. De mensen vertellen dat tegen de Heer Jezus, want ze zijn een weinig onder de indruk van de reden van de Heer Jezus gekomen. Ernst waarmee hij sprak. En daar knopen ze min of meer op aan als ze zeggen, je hebt misschien wel gehoord. Zo erg, Rabbi, wat er met die mensen gebeurd is. Dat leefde ook sterk in die dagen. Maar we zijn geneigd om altijd spoedig te zeggen, dat leefde zo sterk in die dagen. Dat was de inslag van die dagen. Om als er iets vreselijks gebeurde en iemand werd door een vreselijke ziekte getroffen, om dan tegelijk maar te denken dat die man veel slechter was of die vrouw dan wij. De discipelen waren daar ook niet vrij van. Wie heeft er gezonder? Deze of zijn ouders? En wij mogen inderdaad gerust een verband zien tussen de zonde en de straf. Ook als het hier in allerlei lijden en ellende openbaar komt. Dat had de Heer ook gezegd. Indien gij niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, dan zal ik allerlei ziekten op u leggen. Allerlei krankheden. Ik zal u uitdoen teren. Zelfs de aardappels op het land, die zullen dan het slachtoffer worden. Die zullen meezuchten onder het oordeel. Alles zal eronder lijden. Dus het is helemaal nog niet zo vreemd om een verband te zien tussen onze zonde en alles wat ons overkomt hier op deze aarde. Alleen. Het is voor Adam wel vreemd om het verband te zien tussen hem en tussen alles wat hij krijgt van de Heer, dat hij nog gezondheid krijgt enzovoorts. Om dan het verband te zien uit vrije goedheid waard gij mij, zulk een goede tierengod, dat ziet hij meestal niet. Maar wel als het in het verkeerde gaat. Wel als het in de vorm van ramp en tegenheden gaat, dan weet hij doorgaans wel aardig te zeggen, ja. Over een ander, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. Maar der wereld is nog een eind weg. Mijn zonder schuld. De Heer Jezus, die hoort dat zo aan en hij doorziet de harten. Hij weet wie wij zijn. Terwijl de mensen met een ernstig gezicht erbij staan, om ook mee te doen in die samenspraak, in dat spreken van de koning. Die sprak van oordeel en van gerechtigheid en van betaling. Terwijl ze met een ernstig gezicht melding hebben gemaakt. Wat zegt u daar wel van? Dat is ook erg. Wat daar gebeurd is in de tempel nogal lief. Dan komt het antwoord van de koning. En hij zegt, meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs? Omdat zij dat geleden hebben. De Heer Jezus zegt niet dat het geen zondaars waren. Maar de Heer Jezus die vraagt alleen, denken jullie dat dat nou van die, wat men dan met een ouderwets noemt, van die extraordinaire zondaren geweest zijn? Dat ze expres van God tot dat oordeel zijn opgeschreven omdat ze zoveel slechter waren dan gij. Of dan de andere Galileërs. Het blijft nog even in Galilea. Galilea was toch in de ogen van de Jeruzalemmers en degene die in Juda woonden toch een beetje een aanhangend gedeelte. Dat donkere Galilea, zoveel heiden invloeden, zoveel verbastering. Dat is even een vraag. De Heer zegt dus niet dat het geen zondaars zijn, maar hij komt daar op hen af, die vragen stellen. Of eigenlijk op de Galileërs. Het net sluit zich langzaam om hem heen. Nee, zegt de koning, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle desgelijks vergaan. Net als die Galileërs. Indien er niet is waarachtige inkeer en terugkeer. In waarheid tot de levende God. Dan vergaan we. Net als die Galileërs. Dan wordt het bloed verontreinigd. En het bloed baat niet. En het altaar baat niet. In de tempel van Jeruzalem. Waar de priesters dienen. Of die 18. Op welke de toren in Siloam viel. Toren in de nabijheid van Siloam. Een stuk van die toren is ingestort. Het bouwwerk was misschien ook niet al te sterk meer. En 18, ja dat was dichter in de buurt in Jeruzalem. 18 werden er onder het puin bedolven. Denkt gij, zegt de koning, dat dat schuldenaars waren boven alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Natuurlijk. Dat hebben de schriftgeleerden wel gezegd. Die hebben wel gezegd, dat moet iets zijn. Dat moet iets speciaals zijn. Waarom stort die toren nu net in als die 18 mensen daar lopen? Of eronder zitten? Waarom? Waarom is die 's nachts niet ingestort, die toren? Maar precies op dat moment, wie waren erbij? Even gauw nakijken. Oh, hij. Ja, de gerechtigheid heeft hem gevonden, zeggen de schriftgeleerden. En wie waren er nog meer bij? Hij. Ja. Ook nooit iets van gehoord. En hij. Nou, het eind van het lied was dat de fariseeën en schriftgeleerden gezongen hebben. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is ons goed ons zalig lof nabij te wezen bij onze God. Mens heeft er zo geen erg in, hè? Wie hij is. Wie hij zelf is. En een ander weet hij wel wat van. Dan klopt het allemaal precies. Als er iemand wat krijgt, dan zeggen we, dat heb ik aanzien komen. Heb ik aanzien komen. En dat kan best zo zijn, hoor. Als we het zelf ook maar zagen aankomen. Dat wij niet beter zijn. Dat het oordeel ons treft. Want zegt de koning, ik zeg u, neem zij, die mensen in Jeruzalem, die bevoorrechte kasten, die daar denken, nou wij wonen in de hoofdstad, altijd bij de tempel, wij hoeven er nooit vandaan, wij zitten hier goed. Nee, maar zo gij u niet bekeert, zo zult gij al hoofd voor hoofd insgelijks vergaan. Zwaar geladen woord, vergaan. Schipperen. Ondergaan. Sterven. Hulpeloos. uitgeroeid, verdelgd van de aarde. Men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. Vergaan. Hij daalt gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in zijn afgrond donkere nacht. Is vergaan. Maar de Heer Jezus was het. En de Heer Jezus is gekomen om zondaar zalig te maken. Om te zoeken. Om te leren als die grote profeet. En daarom gaat hij onderwijzen. Hij gaat leren. En hij zei dat deze gelijkenis. Een zekere man had een vijgenboom. Dat was in het oosten heel gewoon. Een vijgenboom. Een vijgenboom was immers een kostelijke boom. Ze noemden het wel de studeerkamer voor de schriftgeleerden. Het meditatieplaatsje voor de fariseeën. Vanwege zijn grote overhangende bladerdak vormde het als het ware een tent. Maar het was nog koeler dan een tent. Zijn handvormige bladeren waren er veel in aantal. En nog niet zo betrekkelijk kort bij de grond. Kort bij de grond, niet zo hoog. Maar kort bij de grond begon hij al reeds zijn zijtak te maken. Zodat het een schitterend afdak was. Wanneer de zon brandde op de aarde. En dan gingen de mensen gingen er ook onder zitten. De fariseeën gingen er, of de schriftgeleerden gingen er hun leerlingen nazien en studeren. En Nathanael zat er ook. Daar zat hij ook. Daarom was hij zo verwonderd. Eer u Filippus riep, zag ik u. Want hij dacht dat er niemand was die hem zag. Zo'n tentvorm had soms dat bladerdak. Op de aarde. Dat je niet zag dat er iemand zat. Dat dacht Nathanael ook. Hij dacht even alleen te zijn. Even de Heere mogen vragen om de verlossing Israël. Een vijgenboom was een bijzondere boom, want sommige verhalen dat in de omgeving van het meer van Genezaret of van Galilea, dat daar als ze goed verzorgd werden, de bomen wel 10 maanden per jaar vrucht konden dragen. De vroege vijgen, die al kwamen als het ware, die al een zetsel hadden voor de bladeren kwamen, die waren al in juni. En dan aan het einde van het jaar, dan waren er alweer andere vijgen. En dan waren er ook weer overhangende, overblijvende vijgen die nog niet helemaal rijp waren. Die eraan bleef hangen, het andere jaar weer verder groeide. Een vruchtbare boom. Daarom werden ze ook gegeten. Vijgenkoeken werden er gegeten. En, ach, het is de eerste in de Bijbel genoemde boom. Ze hechten zich vijgenboombladeren en maakten zich schorten. Maar dat zo'n boom in het oosten van een grote betekenis is, haar sappige vrucht tot verkoeling in de hitte. Dat het een spijze was. Dat het een teken van vrede en genoegelijkheid was in het volksleven. Dan zult gij liederen niet geluk zijn naasten nodigen. Tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Teken van vrede. Vandaar dat men ook in de wijngaarden, of de hoeken der wijngaarden, want de wijngaardgrond was over het algemeen goed, zette men ook wel een vijgenboom neer. Dan kon hij daar zijn wortelen uitslaan aan de begrenzingen van de wijngaard. Vaak plantte men zulke vijgenboom ook al bij een bron. Zijn wortelen waren diep in de aarde geworteld. Het was een opvallende boom, want de Heer Jezus zag hem van verre, lezen we eenmaal. Hij viel op in het landschap, de vijgenboom. Hij was in vele opzichten een zeer dankbaar object voor de bewoners van Canaan. Dus dat hadden de mensen wel goed begrepen. Een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Ik meen hoor dat ik jaren geleden eens las van Bunyan dat hij de klemtoon erop legde dat er niet staat dat die man die vijgenboom geplant had, maar dat er staat een zeker man had een vijgenboom, komma, geplant in zijn wijngaard. En dat hij dan, meen ik, kant uitgaat van dat het een groot verschil is of een vijgenboom door God geplant is, een mens door God geplant is, of zichzelf een plaats heeft gegeven. Dat is volkomen waar op zichzelf. Maar wat betreft de strekking van deze gelijkenis zit het er toch niet in, dacht ik. Nee. Het spreekt voor zichzelf. Die man die had een vijgenboom. Daar valt de klemtoon op. En die vijgenboom die was geplant in zijn wijngaard. Ja. Het is duidelijk, het beeld spreekt voor zichzelf. We kunnen hier niet uithalen dat een groot het verschil is of dat we ons eigen een plaatsje geven ergens. Nee. Maar die boom is van die man. En die wijngaard is van die man. En die man die komt na verloop van tijd, want de eerste 3 jaar mocht van die vijgenboom niet gegeten worden. En dat kon misschien ook niet. 3 jaar moest hij staan. En dan kwam er een jaar, dan was de vrucht de Heere heilig. Maar dan kon er toch verder van gegeten worden. Maar deze man, die kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. Nou, dat is in het oosten naar iets. Als je een mooie vijgenboom hebt met waarschijnlijk veel blad die goed gegroeid heeft en er is geen vrucht op. Dat heeft hij misschien enkele keren gedaan. Naastig, het woordje zoeken duidt aan dat hij eigenlijk niet zomaar even met een blik, maar dat hij de bladeren, immers die vijgen die zitten verscholen onder de bladeren, dat hij de bladeren heeft weggedaan en dat hij verbaasd heeft gekeken. Nee, niet. Nog eens kijken, daar. Een beetje hoger. Helemaal niet saai. Nog eens zoeken. Nee. Niet straal. Kun je begrijpen dat dat in natuurlijk, als we dat beeld even vasthouden, wel een teleurstelling geweest is voor die man. Maar hij wacht nog even. Joh, je weet het soms niet. Dat hebben we bij ons in de natuur ook, wel is dat een boom opeens een jaar overslaat met vrucht dragen of dat er heel weinig aan staat. Hier was het wel heel erg, want er was niets. Dan gaat hij naar de wijngaardenier. De man die het opzicht en het onderhoud heeft voor de wijngaard. We zouden zeggen de hovenier. En hij zegt tegen hem, zie, ik kom nu 3 jaar. 3 jaar kom ik. Zoeken de vrucht op deze vijgenboom en vindt ze niet. Hou hem uit. Waarom beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Dat is begrijpelijk voor een oosterling. Begrijpelijke taal. Duurt, dat ding moet eruit. Niet alleen dat hij de aarde onnuttelijk beslaat, maar de betekenis in dit tekstgedeelte is ook nog, zijn dikke wortels die zuigen overal maar sap vandaan. Hij doet zich aan alles te goed, maar hij geeft niets. Hij geeft niets. Hij neemt alleen maar. Hij neemt alleen maar die boom. Hij maakt de aarde, maakt die, zuigt die leeg. Met zijn wortels. Maar er komt niets van terug in de vrucht. Zonde van de goede aarde. Hou hem uit. Waarom staat hij zo onnuttig hier op de grond? Zijn plaats waard, verbrand hem. Andere aanplant. Zijn dagen of zijn jaren zijn geteld, dat kun je wel merken. Getelde jaren. Je weet het precies, 3 jaren. En nog niets gevonden. Geduld is op. Het is nu uit. Maar die hovenier, die is er nog niet helemaal mee eens. In natuurlijke kun je dat ook begrijpen. Even het natuurlijke beeld heb ik nu alleen maar hoor. Kun je in natuurlijke leven ook begrijpen. Als je nou zelf zo'n boompje hebt geplant. En het staat er zo bij, het is goed gegroeid. Dat je ervan bent gaan houden misschien. Ja. Als je van de natuur houdt en van de bomen en de planten, dan is het altijd een beetje pijnlijk om wat nou zonder meer te verwijderen. Nou, misschien. Misschien hebben we daar staan nog een plaatsje voor hem, zeggen wij dan. Of misschien het andere jaar iets beter. Deze hovenier ook, die zegt, ach, heren. Laat hem nog een jaar. Laat hem nog een jaar. Ik zal nog mijn uiterste beste doen. Ik zal de grond een beetje spitten om hem heen, dat de grond goed los is. En ik zal wat mest eromheen doen. En laten we dan nog eens kijken. Als hij dan vrucht voortbrengt, laat hem staan, staat tussen haakjes hier. Dus je kunt het zo lezen, dat klinkt ook zo echt afwachtend. Als die vrucht voortbrengt, nou ja, dan weten we het wel. Dan mag die blijven staan. Maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithalen. Daar leg ik mij bij neer, zegt de hovenier. Dan mag u hem omlaat maken. Zal ik hem omhouden? En moet hij weg? Nou, die jaren zijn wel geteld voor de vijgenboom. Voor deze vijgenboom hier genoemd. Tenminste, indien hij geen vrucht zal voortbrengen, uithouden. Dat noem ik wel, dat de jaren geteld zijn. Goed, het beeld is op zich niet zo moeilijk. Ik hoop dat u dat begrepen hebt. Voor de Israëliet was het heel begrijpelijke taal. Maar u hebt intussen allang begrepen dat de Heer Jezus aansluit in het verband bij de mens. Een zekere, ja. Wie was dat? Een zeker man. Dat was de Vader. Een beeld zien we hier. In beeldspraak wordt aangeduid Hij. Die alles geschapen heeft. Zonder wie niemand bestaan kan. Hij is de rechtmatige eigenaar, de schepper van de einde der aarde. Hij is het die het gelaat van het aardrijk vernieuwt. Hij is het door wie de toppen van de heuvelen met lachend groen getooid zijn. Hem zal alles eren. Hij is de Heere der Heeren. Ja, en die wijngaard, die aarde, door hem geschapen, is eenmaal geweest een bloeiende hof. Een hof van Eden. Maar ze is door onze zonde geworden, de hele aarde, tot een huilende wildernis. Toch heeft de Heere God in en met zijn beloften een wijngaard geplant. Hij heeft Abraham zijn knecht geroepen en Sarah aanschouw de rotssteen waaruit gij gehouden zijt en de holligheid des bornpunts waaruit gij genomen zijt. Het heeft de Heere gedaan. De Heer heeft ingegrepen in dat verzonderde leven van de mensen, in dat leven van de volkeren waarin alles hopeloos, uitzichtloos, op weg was naar het einde, de ramp, de zaligheid. Immers de bezoldiging der zonde is de dood. Israël wordt ook vergeleken bij een wijngaard. Nu zal ik mijn liefste lied van zijn beminde zingen. Hij heeft een wijngaard geplant op een vette berg. Hij is er van stenen gezuiverd enzovoort. Hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Hij ziet waar stinkende druiven. Wat zal men die wijngaard doen? Men zal zijn muur wegnemen. Hij zal gegeven worden tot vertreding van de os en de ezel. De wijngaard. Zijt gij, o mannen van Juda. Het woordje wijngaard wordt dus ook gebruikt om het volk van Juda aan te duiden. Die trouweloos hun heren en heiland vergeten hadden. En door hun zonde waren uitgeteerd. Maar hier gaat het over een vijgenboom. In de wijngaard. Dus we moeten bij die wijngaard of denken aan de ganse schepping Gods. Voor wier ogen deze aarde is als een wijngaard. De akker is de wereld waarin hij zijn dierbaar evangelie laat verkondigen. Want ook Israël was bestemd om te zijn tot een licht der heidenen. En nu zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Of we moeten denken, en dan zal die vijgenboom Israël zijn midden in deze wereld. Of als we alleen Israël als wijngaard zien, dan kunnen we die vijgenboom zien als de mannen van Jeruzalem. Die hier met hem spreken. Jeruzalemmers, die nog een bijzondere stam zijn, een bijzondere boom in die wijngaard, Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in, daar staan o God dat onze voeten. Jeruzalem, waar de wet uitging en waar de Heer offeranden gebracht werden. Zou ook kunnen. Maar dat doet aan het beeld zelf niet zoveel af of toe. Maakt weinig verschil hoe we dat nu precies zien. Het gaat om de strekking. Hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. Niet in Jeruzalem. Niet in Juda. Niet in Israël. Nergens, niet in de wereld. U zegt, ja, maar dat weten wij wel. Weet je dat echt ook wel? Als je zegt, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, kun je wel zeggen. Ja, uw vrucht is uit mij gevonden. Weet je dat wel? Weet je dat wel? Men zegt het zo makkelijk, hè. Maar ben je wel eens geconfronteerd met de onvruchtbaarheid? Of is dat een vanzelfsprekend nazeggen van wat een ander zegt? Daar heb je ook niet veel aan. Onvruchtbaarheid. Want de Heer Jezus wil het juist stellen in dat schrille licht. De Heer Jezus spreekt niet altijd zo dogmatisch zoals wij. Wij zeggen dat moeten we zo zeggen en zo, anders klopt dit en dat niet. Dat doet de Heer niet. De Heer staat midden in de praktijk van het leven. En dan in de praktijk van het leven laat hij het voorstellen. Geeft de Heer een voorstelling van een bittere tegenvaller. heb verwacht dat u goede druiven voort zou brengen. Van die wijngaard. Ik heb wel eens een stukje gelezen, jaren geleden, van iemand die schreef, ja, maar dat ziet niet op Israël, dat ziet op Adam en Eve in de val. Voor de val. Verwacht. Want hij wilde natuurlijk niet aan dat wij van die evangelisch bespotters zijn. En men wil buiten schot blijven. En dan is hij zo streng in de leer, weet je wel. Gods eeuwige raad heeft nog volkomen gelijk en al. Maar dan gaat hij toch iets wringen. Dan zegt hij, de Heer heeft een wijngaard geplant. Dat was de Hof van Eden. Stond Adam en Eva. En wat hebben ze voortgebracht? Dat is waar op zichzelf. En toch doet men het woord min of meer geweld aan. Dat woord wat ons aangrijpt in het heden. Nu. Je kunt er niet zeggen dat de Heer zich niks aan gelegen hebt laten liggen. Als je in zijn heilige naam gedoopt bent. Als je gebracht bent onder zijn evangelie. Dan mag ik toch wel zeggen, een zeker Heer. De Heer had een wijngaard. Of een vijgenboom, mag ik toch wel zeggen. De Heer heeft toch niet zomaar een spelletje gespeeld. Het was toch een wonderbaarlijk iets waarvan God, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Nou. Heb de Heer dan soms geen recht om te verwachten? Ja, zegt iemand, de Heer verwacht niks. Oh nee, er staat die man dat hij zocht naar vrucht en die vond ze niet. Als hij nou goede grond hebt, goede grond. Als hij nou grond hebt van het eeuwig welbehagen God, dat heeft de Heer toch in Israël betoond. Ik riep Abraham toen hij nog een afgoden dienaar was. Als de Heer nou tegen dat volk in hun bloed zeide, leef, ja leef. En hij heeft ze schone klederen gegeven. Kun je toch het volk bestaan zien, hè? Daar duidt dat ook op, hoor, persoonlijk, maar ook in het groot. Leeg, ja leeg. Verwacht dat er een naam onder u zal uitgaan, van u zal uitgaan onder de heidenen. Dat ze zullen zeggen, dat volk heeft een God. Dat volk heeft een God. Maar er ging wel een naam vanuit onder de heidenen. In die zin dat die heidenen zeiden, dat zijn toch beroerlingen. Hebben ze zo'n God die de zee gekliefd heeft, die dit gedaan heeft en dat. En dan maken ze nog onze goden na, om daarvoor te buigen. Zo'n naam ging er vanuit. Verschrikkelijk. Waar zijn de schone klederen? Waar is alles gebleven? De Heer zocht en hij vond ze niet. Het waren Gods gaven hoor, die schone klederen. Dat moet je niet zien als een verdienstelijkheid van de mens. Zoals wij ons prat ergens op gaan als verbondskinderen en we zijn dit en dat. Nee, het waren Gods gaven die hij gaf. Hij leerde ze wandelen. Nou, dat moet je ook niet zo leerstellig doen en zeggen, ja, maar dat betekent, nee, dat moet je zo niet zien, weet ik. Als er hier staat zonder meer en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. Nee. Nou, je kunt niet zeggen dat de Heer zich nergens aan gelegen had laten liggen hoor. Hij was vroeg op en laat met profeten. Hij behakte en behoudde ze. Oh, hij was bezig. Maar er kwam niets, alleen bladeren. Het was een hele gezicht, een hele verschijning hoor, die vijgenboom. Je zag hem in de verte al staan. Net als Jeruzalem, dat zag hij ook in de verte al staan, oprijzen. En haar paleizen stijgeren omhoog. Maar mensen, is het je wel eens ontdekt dat je zegt, o God, nou hebben wij toch met al uw weldadigheid, met al uw trouwe zorg, met alles, hebben we u verlaat. Telkens weer. Ben je er wel eens bij bepaald geworden? Je zeggen moet ja. Kan wel zeggen. Geen vrucht, ja geen vrucht. In de eeuwigheid, die hoort het de mens zeggen. Hij zit er vol met. Geen vrucht, maar in de eeuwigheid. Is waar. Volkomen waar. Maar gelooft hij nou ook dat dat inhoudt zijn dood? Gelooft hij dat erbij? Of gelooft hij geen vrucht meer in de eeuwigheid en ondertussen maar staan blijven met duizenden en miljoenen bladeren? Om de onvruchtbaarheid nog een klein beetje weg te werken en te bedekken. Dan ben je toch in de war, hoor. Dan ben je toch in de war. Want elders lezen we dat de Heer Jezus een vijgenboom zag en hij vond niets erop en hij vervloekte hem. En hij verdorde terstond. Hij verdorde. Discipelen stonden stom verbaasd te kijken. Wij mochten ook wel stom verbaasd zijn. Dat we nog zo met zoveel bladeren staan. En niet verdord zijn. Want terwijl we het zeggen uit u geen vrucht. Toveren we de ene vrucht na de andere op tafel. Het is een bord smakelijk eten waar we ons aan te goed doen. En dan zeggen we uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. We hebben er geen eens erg in. Dat we vol met vruchten zitten. Alleen we noemen het dan goede vruchten, ja. Goede vruchten. Maar ja, als de koning nou komt en hij vindt de vrucht niet. Wat is de vrucht? Weet je wat de vrucht is? Om als een ellendige, als een dwaas, als een nietshebbende, de sappen te trekken uit die enige grond, Christus, de goede sappen. Om aan de wijnstok verbonden te zijn. De goede vrucht is genade, o God, genade. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg mijn schuld uit. De vrucht is toch. Was mijn geheel. En neem uw vrijmoedige geest niet van mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. Zijn goede vrucht. Dat is een vrucht die uit hem gevonden. Dat is een vrucht die uit hem gevonden wordt. Vrek je. Dat zoekt de Heer ook. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of vart die hun klauw verdelen. Nou, wat is er bij overgebleven van de mens? Hoogmoed. Eigen ik, zin en wil, inbeelding. Wij zijn het volk. Wij zijn Abraham's zaad. Wij gaan ten hemel in. Wij erven koninkrijken. Wij dit en wij dat. En dan moet je niet zeggen, ja, maar ik, zo zijn wij allen. Dat is het bederf in de mens. Dat is het ellendige. Je hoeft helemaal niet te ontkennen hoor, dat de Heer ontzaglijk veel weldadigheden gegeven heeft. Aan Israël. En aan zijn volk en aan ons. Je hoeft niet te ontkennen hoor. Het is allemaal van de Heer. Allemaal van de Heer. Alle goede gaven zijn afdalende van de Vader der lichten. En verder. En verder. Zitten we nou verder nog ver genoeg onder die vrucht? De loze en bladerdichte vijgenboom verscholen. Onze schaduw tevreden. Zoals de schriftgeleerde zat te studeren, tevreden. Afgezonderd van het gewoel onder het dichte bladerdak van de vijgenboom. Tevreden. Of ongelukkig zoals Nathanael. Ach, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Ja, voel je, dat zijn ernstige zaken. Schrijf je, wij willen er gauw van maken, de vrucht. Ja, volmaak dit en volmaak dat. Dat kunnen we niet. De Heere eist een volkomen werk in de wet. En dat kunnen we niet. Maar wordt dat nou bedoeld hier? Is waar, overvloekt is een iegelijk die niet blijft. In hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar als Psalm 106 zingt, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wat bedoelt de berijmde psalm daar? Bedoelt hij daarmee dat we in Adam van het heilspoor? Nee. Daar bedoelt hij mee dat we na Adam, nadat God ons geopenbaard had, ik ben de Heere uw God u uit de Egypteland uitgeleid heb, dat we dan van dat heilspoor afgaan. De tweede val, zou je zeggen. De tweede val. Ze hebben het verbond vernietigd gelijk Adam. De tweede val, van het heilspoor afgaan. Eerst zijn we in Adam gevallen. Dan komt die trouwe God en kiest naar zijn eeuwig welbehagen zondaren uit. Die verdorven massen en zet ze op hun voeten en zegt, nee. Hij trekt zijn schone wisselkleed eraan. En tenslotte liggen ze verteerd en besmeurd als een uitbraaksel liggen ze aan de kant van de weg. Nou, dan moet je toch zeggen, mensen, mensen. Mensen, dat moet toch genoeg zijn om voor altijd onze mond te doen sluiten en te zeggen, de hand op de mond. De hand op de mond, hij zocht vrucht, hij vond niet. Andere woorden, hij vond niet. Ja. Nee, wring je er nou maar niet leerstellig onderuit. Hij zegt, nou ja, dat weet ik al, we liggen midden in de dood. Wat heeft God gedaan? Hij heeft je laten prediken, toen je midden in de dood lag al, dat hij het leven is. Dat hij alleen de zaligheid is, dat hij de weg is, de waarheid en het leven. Daar ligt het dus niet aan. Zie je dat het allemaal aan ons ligt. Zulke ellendige zijn wij nou. Een hart vergatten opperheren, de dierbare heiland, die wel eer en redden van de Egyptenaren. De Heer heeft het hier niet over een heiden. De Heer heeft het hier niet over een of andere willige boom, of hoe heet het, een sparreboom. Hij heeft het over een vijgenboom, en over een wijngaard. Nou wordt ons voorgesteld de ernst van het oordeel van God. Dan zegt hij tegen de wijngaardenier, dan zegt de vader tegen de hovenier, tegen zijn zoon met eerbied gesproken. Zo kijk ik al zo lang. Maar ik vind helemaal niets erop. 3 jaar al. 3 jaar. Niks te vinden. Ja, dat zegt hij. En er zit iets in. Want die dierbare koning die sprak eenmaal zelf. Ik zeide, ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. Onnuttelijk besteed. Het is vergeefs heb ik gearbeid. Zei de koning ook een keer. Bij Jesaja, de profeet. Die ziet die verharding, die afkerigheid. Die moedwillige ongehoorzaamheid, waarbij de wet van Mozes eigenlijk geen offer voor bestond. Die zonde met opgeheven hand. Het is wat. Kom nu 3 jaar. Zoekende vrucht. Dat ze bekennen zouden dat ik hun heil alleen ben. Dat ik God ben en niemand meer. Ik zoek vrucht. Vrucht dat ze bij mij blijven. Dat ze mij eren. Als het hoogste goed. En mij alleen zoeken met ingespannen kracht. Ik zoek vrucht. Vrucht. Dat ze alle de dagen van hun ijdele leven op deze aarde. In mijn voetstappen wandelen, gelijk Petrus zegt. En gij hebt tot een voorbeeld onze Heer Jezus Christus, opdat gij in zijn voetstappen zoudt wandelen. en gelijk Paulus. Dit gevoelen zei je nu, het welk ook in Christus Jezus was. Die het geen roof geacht heeft, gewoon de even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aannemen. Vrucht. Vrucht. Zijn eer klimt uit het stof. De vrucht, ja. Hem eren wij met lof, de zangen. De vrucht. Het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, het zij dat ge iets anders doet, doet het ter ere Gods. Duur betaald. Gij zijt duur betaald, zo verheerlijk dan God. Met uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam. De vrucht. En gelijk gij uw leden dienstbaar gesteld hebt tot wapenen der ongerechtigheid. Zo stelt nu uw leden dienstbaar tot wapenen der gerechtigheid, als uit de dode leven geworden. Vrucht. En gij hebt uw vrucht tot heiligmaking, zonder welke niemand het koninkrijk Gods beërven zal. Ja, heb je daar wel eens over gedacht? Heb je daar wel eens over gedacht? Zie ik komen nu 3 jaar zoekende vruchten en vindt ze niet. Hou uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde? Hij trekt maar sappen uit de aarde. Jazeker. Hij noemt de naam van Jezus wel. En van Christus. Ja, alles om Christus wil. Maar dat is erg. Ik sta bladeren. Wat baat het u nu? Waar is de vrucht? Die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Hou hem uit. Hou hem uit, zegt die vader. Hak hem maar om. Want waartoe beslaat hij onnuttig de aarde? Weg met die boom. Hij parasiteert. Het is een parasiet. Ja, het lijkt wel heel wat met al die mooie glanzende groene bladeren, maar wat heb je eraan? Hij zit er wel fijn onder. Hak hem om. Ja, dan komt zijn naaktheid openbaar. Dan komt zijn blindheid openbaar. Dan kan de schriftgeleerde niet langer inschuilen. Als dat gebeurt. Dat is rechtvaardig, hè? Ja, dat is zeker rechtvaardig. Lang genoeg geduurd, zou je zeggen. Lang genoeg geduurd. Hoe oud bent u? 10 jaar, 20 jaar, 30 of 40, of ben je nog ouder? Misschien wel 70 jaar, er zitten ook oudere mensen in ons midden. Hoe lang heb je geleefd? En als dan de Heere zoekt, en ik vind niets, geen één, moet je toch wel zeggen, het heeft lang genoeg geduurd. Lang genoeg onnut deze aarde beslaan. Lang genoeg op de hoeken van de wijngaard geplant gestaan en de sappen getrokken. Alleen maar om een vertoning te maken, hè? Ja, om veel bladeren te tonen. Daar kon ik het voor gebruiken, Christus. De grond, het fundament. Daar kon ik de wijngaard voor benutten. Om te sieren met groene bladeren. Zodat men van verre mij reeds zag. Maar die spijker zocht. Die vond niet. Die vond enkel bladeren en takken, meer niet. Ja, als je misschien oud geworden bent, wat denk je dan? Als je even op je aankomt, wat zou je dan zeggen? Dan zou je toch ook wel moeten denken, heren. Ik heb alles gedaan om in de hel te komen. Ja, niet te praten. alles gedaan. 70 jaar oud, 80 jaar oud. Heel mijn leven. Ja, je praat er wel aardig zachtzinnig over, maar het is niet zo aardig met ons, het is niet zo zachtzinnig. Hij vond ze niet. Hij vond ze niet. En het zwaard hangt klaar. Hou hem uit, de bijl is aan de wortel der bomen. Alle boom die geen vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dan antwoordt de hovenier, Heere, laat hem ook nog dit jaar. Ik heb er wel eens een middagpreek over gehoord, meen ik. Ja, een middagpreek, laat hem ook nog dit jaar. Rechtzinnige man, maar ik heb het nooit. Oh. Gelukkig dat de Heer me er toen de tijd licht in gegeven had, want het kwam toch zo slecht uit. Want die man die had het alsmaar over die vruchten. En die evangeliemest en dat spitten. En wat doen we er nou mee? En wat doen we er nou mee? Het kan het laatste jaartje wel wezen. En als het over het jaar weer niks is, dan komt dat eens voor eeuwig te laat zijn. Maar laten we dit jaar op onze knieën vallen, laten we mee beginnen vanavond nog. God laat geen bidder staan. Klinkt allemaal zo mooi, hè? De mensen waren ook vreselijk onder de indruk, dat wel. Toen ze dat hoorden, om het nog één jaar de kans te krijgen, grijp toch de kansen door God u gegeven. Zo noemt men dat. Maar ja, of dat je daarmee er komt, ik betwijfel het sterk, ik weet wel zeker van niet. Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, goed, indien niet, zo zult ge namaals uithouden. Ik hoop dat je nou eens even heel goed je gedachten erbij mag krijgen. Dan wil ik in een paar woorden zeggen hoe het gebod is zeer wijd. Je kunt het ook anders verklaren, maar zo ligt het voor mij. Moet goed opletten. Heere, laat hem staan. Stel uw gramschap uit. Hij behoort omgehaakt te worden, die vijgenboom. Hij behoort in het vuur geworpen te worden. Maar, zegt de koning, ik zal om hem graven. Ik zal mest om hem leggen. En dan, goed opletten mensen, welke mest, wat betekent dat? Ik zal hem graven. Dat betekent, ik zal hem aan het verstand brengen dat er geen ene mogelijkheid meer is. Ik zal hem leren, afgelopen. Ik kan zijn ongerechtigheid niet langer gedogen. Maar, ik zal om die wortel, om die stam, zal ik mest weg. Dat wil zeggen, Vader, ik zal door mijn geest, zal ik ze bekend maken met mijn oordeel. Met mijn oordeel. Ik zal ze bekend maken met het feit dat ik, nadat ik 3 jaren lang uw naam verheerlijkte op de aarde en veel vrucht droeg, dat ik omgehakt ben, uitgehouden. Dat het u behaagde mij te verbrijzelen. en mij te verdrukken. En mij krank te maken en mij toe te voegen. Waarom beslaat gij onnuttig de aarde? Zal ik eromheen leggen. Onder die bladerboom. Dat zal ik eromheen leggen. Bij alle weldadigheid die u ze gegeven heeft, vader, ze willen niet breken. Ze willen niet overstag gaan. Ze willen maar niet bekennen dat het nu verloren is. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Ze willen maar niet bekennen, vader. Maar ik zal me ermee bemoeien met mijn heilige geest en dan zal ik ze verkondigen. Eer gij de zonde ongestraft laat blijven. Voordat het laatste jaar om was van uw grote langmoedigheid, was ik al uitgehouden en in het vuur geworpen. Jezus, de zaligmaker. Vader, laat me die mest om hun boom leggen. Laat me met die schop van uw woord, door uw geest gehanteerd, de grond omwoelen, hun harten. Laat ze denken misschien als ik de grond losspit. Laat ze desnoods denken, nu is het voorbij. Wij worden met wortel en tak uitgegraven en weggesleept. Laat me denken. Maar al bijna de wortels, dan zal ik er mest in leggen. Groeistof. Vruchtbaarheid. Dan zal ik ze leren. Ik heb bij één held voor Israël verschoren. Eén. De Heer Jezus Christus, die gekruisigd is, die uitgehouwen is, die verworpen is. Vader, dan zal ik dat vullen met dat woord. En indien hij vrucht zal voortbrengen, indien niet, zo zult ge namaals uithouden. Het hoeft niet meer. Hoeft het niet meer, nee. Nee, hij zal vrucht voortbrengen. Ja. Als hij dan geen vrucht voortbrengt, dat is voor de mesthoop geschikt, dat is niets meer. Dat zijn de dorre plaatsen die overgegeven zijn tot zout en onvruchtbaar land, die niet gezond worden in de eeuwigheid. Dat is datgene wat buiten Gods verkiezende liefde aan de verharding wordt prijsgegeven, waarvoor geen slachtoffer meer overblijft voor de zonde. Maar hier, en dat hebben we gezien in Jeruzalem, er is geen steen op de andere gelaten. Het ganse land is uitgerukt en ze zijn letterlijk onder puin bedolven, zoals toen die mensen onder de toren van Sidon. En in de tempel zijn ze verbrand door de vijanden. Er schoot niets van over. Maar van al zijn uitverkorenen, zegt de Vader, die in zichzelf zulke onvruchtbare bomen zijn, tot hun schande, tot een oordeel, zegt hij, niet ik geef je nog een kans. Nee, het is te laat. Maar tussen jullie uitroeiing staat zijn uit. Staat zijn omgehouden worden. O, zegt de koning, vader, dit evangelie moet gepredikt worden over het ronde aarde. Dit evangelie moeten die bladeren volle bomen horen. Dit moeten ze horen. Hier wil ik de grond mee omspitten, zegt de Heilige Geest. Ze denken misschien, daar gaan we, uitgehouden. We zijn het ook waard ook. Maar o, eeuwig wonder. Hij legt in die gegraven aarde, in die geul die hij eromheen graaft, weglegt hij de verkondiging van die ene boom. die opgehaald is. Zijn troon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. Gij schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Geliefde, dat is nou onze hoop. Daar dacht ik ook zo over, hè. En de avondmaal met elkander mogen houden verleden week. Met elkander. Maar het woord gaat door. Dat woord van Gods ernst. De vrucht. Maak je niet vanaf. Maak je niet vanaf. En zeg niet, nou ja, wij hebben geen vrucht, die is uit hem. Ja, maar waar is die vrucht dan? Want ik geef je de verzekering. Waar hij komt en graaft. En dat bloedig offer voor ogen stelt. Daar zal toch de vrucht openbaar. De vrucht openbaar. Waarin? Zij met ootmoedigheid bekleed. De vrucht. De vrucht. Ik heb gezondigd, heren. Heren, ja, wij en onze kinderen tegen. Heren. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar wilt u me alsjeblieft leiden? Wilt u me alsjeblieft vasthouden? Want ik ga ten verderven met alle bladeren, hoe sierlijk ik sta te pronken. Dat is de boodschap. De jaren zijn geteld. Ze zijn geteld. Nog even. Die niet gelooft, die zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem eeuwig. Maar ik heb een goede boodschap. Het is toch een goede boodschap. Als je als een bladeren volle boom daar staat. En er is niks op of aan. En je zegt, man, ik heb toch vanmorgen mijn beeld voor gehoord. Ik dacht dat het heel wat met me was. Maar nou heb ik gehoord dat het niets is met me. Want God zoekt een waarachtige vrucht. Een vrucht der blijdschap, der hoop. En ik vind ze niet. Dan heb je het gehoord, er is maar één weg, uithakken. Maar met dat de Heilige Geest in uw aarde begint te spitten, legt hij er die ene omgehouwene in, dat evangelie. Dat is toch een blijde boodschap dan ook. Voor alle treurigen in Sion. Voor alle die het niet meer weten. Voor alle die zeggen, er klopt niets van bij mij. Voor alle die zich er niet met een handige zwaai van afmaken. En zeggen, nou ja, maar we zijn toch zondaar. Nee. Voor alle die in hun geweten wel overtuigd worden in hun ziel. Dat het er moet zijn. Dat het er moet zijn. En anders is er geen plaats voor ons bij de Heer. Toch een blijde boodschap, hè. Dat je hebt gelijk, het moet er zijn, hè. En als je denkt, ik ga overstag, de Heere, die gooit me voor eeuwig in de rampzaligheid misschien wel. Ik kan best dat je dat denkt. Dat je voelt de schop die in de aarde zich steekt. En de Heere zegt dan, kijk, dit is nou mijn lieve zoon. Daar hangt hij nou, vagebond, ellendeling, doodbraker, pronker, praat christen, daar ligt hij nu. Mijn lieve zoon, hem heb ik nou omgehouden. Opdat gij uw bladeren zoudt verliezen. En kaal aan de dijk zou komen te staan. En ik alleen geëerd en geprezen worden tot in eeuwigheid. Hij alleen. Daar werkt de Heer op aan. Dat is des vaders lust. Daar ziet hij nou in blijdschap op neer. Op arme en ellendige zondaren. Die er bladeren gaan verteren. Als hij erbij komt. Die enige boom. Maar. Die dan ook in hem mogen schuilen. Die nieuwe mens aandoen. Ik leef toch niet meer ik. Christus leeft in mij. Ik ben onder de vloek. Ik ben verdot. Mijn tijd, mijn dagen, mijn jaren zijn geteld. Maar Jezus, hij doet het. Hij leeft eeuwig. Geliefd, ik hoop dat dat onze ervaringen mogen zijn. Dat we er iets van hebben mogen verstaan deze morgen. Wij gaan van de baan. En zalig is hij die hier van de baan gaat met alles. Opdat Christus alleen de gestalte in ons verkrijgen. En wij in hem. Amen.